der Steeg.
Goedenavond, dit is de dag waarop GroenLinks PvdA pleit voor maximum prijzen aan de pomp. Ze nemen zo'n voorschot op het energiedebat van morgen in de Tweede Kamer. Gaan wij ook zo doen. Maar eerst het NOS-journaal van 6 uur met Casper Meijer.
En ik begin met laatste nieuws uit Den Haag. Het kabinet zit met een tegenvaller van zo'n 3 miljard euro bij de voorjaarsnota. Dat is de tussentijdse bijstelling van de Rijksbegroting. Dat meldt de bronnen aan de NOS. Contact met politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, waar komt deze tegenvaller van 3 miljard euro vandaan?
Ja, dat hebben ze gevonden bij het opmaken van de mee- en tegenvallers in het kader van die voorjaarsnota. En het is het gevolg van twee grotere posten. Zo moet er een miljard meer geld naar arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De uitval onder jonge vrouwen met psychische werkgerelateerde klachten zoals een burn-out is groter dan verwacht. En ook door het dat mensen langer moeten doorwerken, zijn de kosten hoger. Want onder oudere werknemers is de uitval groter. En er is al een tekort aan keuringsartsen bij het UWV. Nou ja, en daarnaast gaat er bijna een miljard extra naar opvang van vluchtelingen en statushouders. Oekraïners blijven langer in Nederland dan verwacht. En doordat er minder of niet genoeg huizen zijn voor statushouders, moeten ze naar dure noodopvanglocaties. Dat is ook nog niet opgelost. En daarnaast zijn er nog een aantal kleinere posten waar meer geld naartoe gaat.
Dan wordt er morgen gedebatteerd over onder meer de hoge energieprijzen. Heeft deze tegenvaller nog gevolgen voor eventuele steunmaatregelen vanuit het kabinet?
Nou, het maakt het in ieder geval niet makkelijker om daar geld voor uit te trekken. Want bij deze tegenvaller zit daar nog geen kosten voor ingeboekt. Het kabinet redeneert daarom ook dat ze terughoudend zijn met geld gebruiken uit de schatkist. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat als de accijnzen 10% naar beneden gaan per liter, dat 1 miljard per jaar kost, dat heel veel geld is. Ze hebben dus nu al deze tegenvaller. Ze willen gerichtere, goedkopere maatregelen gaan nemen op termijn, of daar in ieder geval naar kijken. Maar wat er dan precies besloten wordt en waar er wel geld voor vrijgemaakt wordt, ja, dat moet morgen uit het debat blijken als het kabinet inderdaad de degens kruist met de Tweede Kamer.
In ieder geval dus werk aan de winkel. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsius. In het hoge beroep in de zedenzaak rond Ali B. hebben de slachtoffers opnieuw van zich laten horen. Ze waren niet zelf aanwezig. Hun advocaten lazen een verklaring voor.
Als je verkracht wordt door een BN'er, word je voor de rest van je leven daarmee geconfronteerd. Over het rapport van Peter van Koppen. Hij heeft een rapport geschreven waarin zegt dat mijn verklaring niet valide is, omdat het niet voldoet aan zijn eisen. Alsof een verkrachting een rekentoets is.
Een van de vrouwen die aangifte van verkrachting deed tegen Ali B. zegt dat ze alleen maar uit is op erkenning. Zangeres Ellen ten Damme, die ook aangifte deed, zegt dat de aandacht rond de zaak nooit te hebben gewild en dat het haar belemmert op veel manieren. Ali B. zelf zei vandaag opnieuw dat hij onschuldig is.
Uit de grond van mijn hart, dat is niet wie ik ben. Dat is niet hoe Nederland mij kent. Zo ben ik niet. Ik maak een grapje, dat weet iedereen, daar werd ik voor ingehuurd. Maar ik wilde altijd dat zij zich goed zou voelen. Altijd. En ook nu, hoe zwaar dit nu weer voor haar is en ook voor de andere vrouwen. Ik wil dat niet. Ik wil niet die persoon zijn van, ja, ik moet winnen, zij moet verdrietig. Ik wil dat niet, dus voor mij is het allemaal.
Er zijn alleen maar verliezers, denk ik. Hè?
Ja.
Er volgen nog 2 dagen in het hoger beroep en op 7 mei is de uitspraak. De politie doet onderzoek naar een valse bommelding gericht tegen de directeur van de gevangenis in Zaanstad. Er was een telefoontje binnengekomen dat er explosieven waren geplaatst onder zijn auto. Hij was al onderweg en zette zijn auto gelijk stil, zegt verslaggever Onno Beukers.
Dat was dan bij Vinkeveen. Daar is de auto gecontroleerd, maar daar bleek geen explosief aanwezig. Ook auto's van andere directeuren hier bij het Justitieel Complex in Zaanstad, waar ik nu ben, die zijn gecontroleerd. Ook daar bleken geen explosieven aanwezig. Dus wordt er nu vooral gekeken wie deze bommelding heeft gedaan.
Vanwege de dreiging was de afrit Vinkeveen op de A2 vanuit Amsterdam vanochtend een tijdje afgesloten. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw bestookt met drones. Rusland zou meer dan 500 drones hebben gebruikt. Dat gebeurt niet vaak overdag. In het westen, in de Oekraïnse stad Lviv, vielen 2 gewonden. Bij een Oekraïnse aanval op de Russische regio Koersk zou 1 dode zijn gevallen. De autobrand vannacht in de Joodse wijk in Antwerpen was mogelijk terrorisme. De Belgische justitie houdt daar rekening mee. De politie pakte 2 jonge verdachten op. De brandstichting is opgeëist door dezelfde groep die onlangs ook aanslagen claimde in Amsterdam en Rotterdam. Het kabinet Jetten maakt toch geld vrij voor als er een nieuwe pandemie komt, zoals corona. Het kabinet Schoof had het budget voor paraatheid geschrapt, maar nu zegt minister Hermans dat ze het toch belangrijk vindt om daar geld voor uit te trekken. De verdachte die terecht stond in de cold case-zaak van Loek van Dam in Den Haag is vrijgesproken. De zaak draait om de moord op de garagehouder van Dam in 1992. Hij werd toen van dichtbij geliquideerd. Wegens gebrek aan bewijs werd de zaak destijds geseponeerd, maar vorig jaar werd de verdachte van toen opnieuw aangehouden omdat het OM nieuw bewijs zou hebben tegen de nu 71-jarige Ruben B. Contact erover met de rechtbankverslaggever Monica Overdijking van Omroep West. Goedenavond.
Goedenavond, Casper.
Het OM had dus nieuw bewijs, maar volgens de rechter was dat bewijs dus niet zo hard.
Nee, het was uiteindelijk toch niet genoeg. Dat nieuwe bewijs bestond uit een telefonische tip dat de zoon van Ruben B. het zou hebben gedaan en dat hij door zijn vader daartoe zou zijn aangezet. Daarom werd de vader vervolgd. Maar de rechtbank zegt ja, dat feit dat hij zijn zoon ertoe zou hebben aangezet, dat is niet te bewijzen. Er zijn alleen maar aanwijzingen, maar geen hard bewijs. Dus volgt er vrijspraak.
En wat is er dan wel bewezen?
Nou ja, uiteindelijk niks. De rechtbank zei alleen wel dat er sterke aanwijzingen zijn dat de zoon het toch heeft gedaan. En dat was een beetje het opmerkelijke van die zitting van vandaag, de uitspraak van vandaag. Dat ja, Ruben B. werd wel vrijgesproken, maar de rechtbank wees nadrukkelijk naar zijn zoon als de mogelijke dader. Er werd dan wel gezegd van ja, misschien is er die avond nog wel een onbekende derde in die garage geweest die dodelijke schoten heeft gelost. Maar uiteindelijk zei de rechtbank, de zoon die had een motief, hij had de gelegenheid en hij is de laatste die Loek van Dam levend heeft gezien. Het probleem is alleen dat hij niet meer vervolgd kan worden.
Ja, en sowieso, die zoon was natuurlijk niet de verdachte vandaag, maar waarom kan hij niet meer vervolgd worden?
Hij was destijds minderjarig, hij was 15 en destijds gold ook nog dat een misdrijf op een gegeven moment verjaart. Dus zijn verjaringstermijn is overschreden, ook al omdat hij minderjarig was toen. Dus dan is die verjaringstermijn ook nog weer korter. Dus als hij het gedaan zou hebben, waarvan de rechtbank zegt van nou, we zeggen niet dat het zo is, maar het zou wel zo kunnen. Dan kan hij niet meer voor de rechter worden gebracht.
En wat was de reactie van de verdachte na de uitspraak?
Ja, die was een soort ingetogen, opgelucht. Hij liep de zaal uit, omhelste de familieleden die er waren. En Gerard Spong, zijn advocaat, die zei ook wel van ja, we zijn opgelucht dat er nu die vrijspraak is. Maar het is wel een vrijspraak met een macaber gevoel, omdat de rechtbank dus die beschuldiging richting die zoon erbij leverde.
Ja, en die zal dus ook nooit vrijgesproken worden, want daar komt geen rechtszaak. Dus eigenlijk zullen we het nooit weten.
Nee, dat is natuurlijk het zure voor de nabestaanden van Loek van Dam, die zo heel erg hadden gehoopt dat er eindelijk na 34 jaar duidelijkheid zou komen. Die zullen het inderdaad nooit weten.
Dankjewel, Monica Overdijking van Omroep West. De gemeente Gorkum onderzoekt of er bij de gemeenteraadsverkiezingen is gefraudeerd. Het zou gaan om fraude met volmacht, vertelt fractievoorzitter van Stadsbelang Gorkum, Johan Klein.
Ik heb het bericht gezien in een van de verklaringen van een stemlokaal, waarin wordt aangegeven dat er een kandidaat is geweest die daar meerdere keren op een dag is geweest met één of twee mensen die ook machtigingen bij zich hadden. Dat is wat ik op dit moment weet. Nou, dat heb ik ook gelezen. Dat doet je wenkbrauwen fronzen. Maar ook nog niet meer dan dat. Het is op dit moment nog steeds. We krijgen zo meteen meer informatie. Dus ik wil ook nog wegblijven van veroordelingen. Maar het is op zijn minst opmerkelijk te noemen. En het feit dat we bij elkaar worden geroepen als gemeenteraad van Gorkum duidt wel aan dat het heel serieus mee omgegaan wordt.
Burgemeester Melisand van Gorkum noemt de situatie ernstig. Volgens haar is er na overleg met politie en Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar mogelijke stemfraude. De 25 miljoen euro voor het Joodse leven in Amsterdam moet worden besteed aan kennis en cultuur. Een adviescommissie heeft zojuist de plannen hierover gepresenteerd. Er wordt gedacht aan een Jiddisch festival, muziek, cabaret, dans en theater. En daarmee moet het Joodse leven in Amsterdam zichtbaarder worden. Bart Wallet is lid van de commissie en heeft het advies gegeven.
Ja, het is heel belangrijk dat er toekomst is voor Joden in Amsterdam. En eigenlijk gaat het advies daarover. Wat kunnen we doen als stad, als samenleving, om te zorgen dat Joden onderdeel van de Amsterdamse samenleving blijven en zeggen, dit is mijn stad, hier wil ik een toekomst opbouwen.
En hoe doe je dat?
Dat doen we onder meer door versterking van het Joodse leven. Dus de focus is echt heel erg op Joods leven. En wat is er nodig om te zorgen dat je een gezonde, sterke Joodse infrastructuur hebt, maar ook de mogelijkheden tot allerlei culturele initiatieven voor de gemeenschap en verbindingen met de stad. En omdat het uiteindelijk ook over de identiteit van de stad zelf gaat. En Amsterdam zonder Joden is geen Amsterdam meer. En dat moet ook zichtbaar zijn in hoe de stad functioneert. In de culturele programmering van de stad. Dat moet zichtbaar zijn in de podia. Dat Joden er gewoon helemaal bij horen. En Joodse cultuur ook echt bij deze stad hoort.
Het bedrag van 25 miljoen euro werd in het leven geroepen nadat burgemeester Halsema van Amsterdam vorig jaar excuses maakte voor de rol van de gemeente bij de Jodenvervolging. Het is 6:10. Het weer nog. Vanavond is het bewolkt. Vannacht regen en veel wind. Morgen buien, soms met hagel en onweer. En het wordt rond de 7 graden.
Dankjewel Casper. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Hoe is het op de weg?
Nou, de meeste files die worden korter. 170 kilometer staat er nog bij elkaar. Er zijn nog een paar opvallende files. Zoals op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden. Daar is het tijdverlies 20 minuten. Dat komt door slecht wegdek. De rechte rijstrook is daar voorlopig dicht. Op de A37 Hogeveen-Duitse grens tussen Zwartemeer en de Duitse grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. Op de N214 Leerdam-Papendrecht voor de aansluiting met de A15 moet je rekening houden met 25 minuten extra reistijd. En door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen een lange file tussen Huissen en Elst. Daar is de vertraging nu een half uur.
Ster. Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams.
Ontdek alles voor Pasen bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams.
Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com.
Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Hans van der Steeg.
Goedenavond, goed dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, de druk in de Kamer om wat te doen aan de brandstofprijzen neemt toe. Onder andere GroenLinks Partij van de Arbeid heeft al aangekondigd morgen voor maximumprijzen aan de pomp te pleiten. Maar Nederlandse bankdirecteur Olaf Slijpen voelt daar nog niet direct voor.
Als we nu 10 cent van de brandstofaccijns zouden afhalen, dat kost 1 miljard. Dan moeten we als belastingbetaler toch ophoesten.
Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
Gaan we zo meteen over praten met GroenLinks, Partij van de Arbeid, Kamerlid Sjoukje van Oosterhout. En ja, 21 Kamerlid Daniel van den Berg. Die komen vers uit de Tweede Kamer, zijn hard onderweg naar hun microfoon. Dus daar gaan we dan zo mee praten. Ja, dat was Texas met Inner Smile. Wij wachten nog steeds op de Tweede Kamerleden. Sjoukje van Oosterhout van GroenLinks PvdA. En ja, 21 Kamerlid Daniel van den Berg. Die zijn net klaar met stemmingen. Zijn onderweg naar de microfoon om ons te woord te staan. Het gaat natuurlijk allemaal over het energievraagstuk. Morgen dan is er een debat in de Tweede Kamer over energie. Dat was al gepland, maar zal morgen toch ook vooral in teken staan van de toegenomen energieprijzen. Als gevolg van de oorlog in Iran. Onder andere aan de pomp wordt dat natuurlijk gemerkt. Het kabinet heeft eerder al gezegd, we gaan geen ad hoc compensatiemaatregelen nemen, maar de druk begint nu toch wat toe te nemen. Omdat de prijzen ook nog steeds oplopen. In ieder geval niet dalen. Dus in de Tweede Kamer zal het morgen tijdens dat energiedebat ook zeker daarover gaan. GroenLinks, Partij van de Arbeid, heeft nu een voorstel gedaan. Tenminste, dat gaan ze morgen in dat debat. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt om een maximumprijs op De brandstof te zetten. Een beetje naar het beeld van België. Veel mensen die in de buurt van België wonen zullen met alle liefde daar naar de pomp gaan om daar te gaan tanken. Omdat het gewoon daar tientallen centen per liter scheelt. Daar willen we natuurlijk over gaan praten met Sjoukje van Oosterhout. Gemakkelijk wordt dat natuurlijk overigens niet voor het kabinet om dat nu op te gaan lossen, om maatregelen te gaan nemen. Eerder heeft het kabinet Jetta namelijk al gezegd: we gaan maatregelen nemen, misschien gaan daarnaar kijken, misschien tegen Prinsjesdag aan. Dat zal dan aan de orde zijn. Misschien dat weer een noodfonds energie in het leven geroepen gaat worden. Het dilemma voor het kabinet is natuurlijk ook: als je nu een maatregel neemt, dan is dat generiek, dus voor iedereen. En de kritiek is ook wel: als je de brandstof nu goedkoper maakt, dan profiteren vooral de mensen met hogere inkomens daarvan. Dat is wat je eigenlijk niet wil, kan ik me zo voorstellen, bij het kabinet. Dus moet je gerichtere maatregelen nemen. En daar hebben ze nu eenmaal meer tijd voor nodig. Wij gaan zo meteen daarover praten met de Tweede Kamerleden die ik u net heb aangekondigd. Wij gaan eerst spreken over de schuldenindustrie. Want de schuldenindustrie moet gestopt worden. Daarvoor pleit Vereniging Humanitas. Vrijwilligersorganisatie bood vandaag in de Tweede Kamer een petitie aan die ruim 100.000 keer werd ondertekend, waarbij ze pleiten voor een verandering van ons schuldensysteem. Want dat schuldensysteem is een onrechtvaardig verdienmodel geworden, zo zeggen ze. Jerzy Soetekau is directeur van Humanitas. Daar gaan we zo mee praten. En Michel van Leeuw is directeur van Vlanderijn, een van de grootste incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisaties van ons land. Goedenavond, mag ik met u beginnen, misschien, meneer van Leeuwen van Vlanderijn. Weet u wat er in die petitie staat? Die is aangeboden aan de Kamer.
Ja, ik heb die petitie gelezen, ja.
En als u hem zou beschrijven, wat staat er?
Ja, er staat natuurlijk in die zin in dat er een oproep wordt gedaan om in feite een einde te maken aan de schuldenindustrie, maar dus ook meer aandacht te krijgen voor andere manieren waarop voor de positie van die schuldenaar. Dus ja. In feite een iets wat al langere tijd speelt, waar die oproep al langere tijd voor loopt.
Ja, en heeft u hem ook ondertekend, die petitie?
Nee, die heb ik niet ondertekend.
Waarom niet?
Ik heb het niet ondertekend omdat ik me er niet helemaal in herken. Of eigenlijk helemaal niet. Met name dat me er ook wel persoonlijk door voel aangesproken. In de zin dat er wordt gesproken over de schuldenindustrie. Maar ja, daar zou ik eigenlijk ook wel heel graag van Humanitas of van Jerzy Soetekau willen weten. Ja. Van wat versta je nou echt onder die schuldenindustrie?
Wat staat u er zelf onder? We gaan het hem zo vragen.
Nou, ik vind het op zich een hele negatieve benaming voor in feite een tak waarin er eigenlijk al heel veel gebeurt in het oplossen van betalingsachterstanden, het regelen van schulden. En zoals het beeld nu wordt geschetst, is dat er natuurlijk heel veel geld wordt verdiend aan die schulden.
Ja. Klopt dat eigenlijk?
Door allerlei partijen.
Sorry. Klopt dat?
Nou, in die zin klopt het dat natuurlijk de rekening voor een groot gedeelte wordt neergelegd bij degene die betalingsachterstand heeft. Zo ja. Zit de systematiek inderdaad in elkaar. Dus in die zin betekent het ook inderdaad dat er het geld wordt geïncasseerd en daar worden kosten over gerekend. En ja, die worden door die schuldenaar betaald. Ja,
maar je leest wel eens van voorbeelden dat zeg maar de te betalen bedrag kleiner is dan de incassokosten. Kortom, de verhouding lijkt soms zoek. Dat is dan kritiek die je soms hoort.
Nou, er wordt natuurlijk vaak neergezet aan de hand van een paar voorbeelden waarbij een kleine schuld heel snel een enorm grote schuld wordt. Dat voorbeeld zie je steeds voorbij komen. Een schuld van €50 die door allerlei proceskosten al snel €1000 wordt. Ja. En dat is een beeld wat ik wel herken, wat gebeurt. Wat ook wel met de systematiek te maken heeft, die dan ook wel natuurlijk door in die petitie wordt aangevochten. Alleen zijn dat blijven nog steeds incidenten. En er wordt heel veel opgelost tegen beperkte incassokosten.
Ja, goed. We gaan met Humanitas daarover praten. Jerzy Soetekau, u kondigde hem al aan, want u wilde graag van hem weten wat hij nou verstaat onder die schuldenindustrie. Het is een beetje improviseren, beste mensen, want we hadden natuurlijk gewacht op Sjoukje Oosterhout van GroenLinks PvdA, ja, 21 Kamerlid Daniel van den Berg. Die zijn er nu, want we gaan het hebben over dat debat van morgen over klimaat en energie. Straks ook wat structurelere zaken, maar eerst eens eventjes over de actualiteit van nu. Welkom Sjoukje van Oosterhout, welkom Daniel van den Berg van JA21.
Dankjewel.
Dank.
Goed dat jullie er zijn. Linea rekte uit de stemmingen naar de microfoon. Eventjes uithijgen en dan gaan we gewoon praten over de energie. Morgen debatteert de Tweede Kamer daar dus over. En ik kondigde al aan, Sjoukje van Oosterhout, dat uw partij een voorstel heeft gedaan om een soort van naar het beeld van België toch een maximum prijs in te stellen op de brandstof.
Ja.
Heeft u enig idee hoe hoog die maximumprijs zou moeten zijn dan?
Nou, dat is eigenlijk een bewegende maximumprijs. En die wordt dagelijks vastgesteld eigenlijk op basis van de ontwikkelingen die we zien. Dus dat wisselt per dag. Ja.
Ja.
En eigenlijk het grote verschil met de accijnsvoorstellen die eerder zijn ook gedaan, is waar leg je de rekening neer? Leg je de rekening neer bij de overheid of leg je de rekening neer bij de fossiele bedrijven? En wij kiezen er echt expliciet voor om de rekening bij de fossiele bedrijven te leggen die miljarden winst te maken.
Oké, want die moet dat verschil gaan betalen.
Die krijgen dus te maken met een maximumprijs. En ze mogen dus niet meer rekenen dan dat.
Ja, maar die inkoopprijs voor hun is natuurlijk ook hoog, hè? Dus ze maken dan minder winst.
Ja, klopt.
Oké.
Ja.
Daniel van den Berg, goed idee?
Nou, dat klinkt als een economische onteigening. En een zeer onrechtvaardige maatregel. Het is niet alsof de olie- en gasbedrijven er ook maar iets aan kunnen doen. Wat er nu gaande is in de straat van Hormuz. Wij zien het dan ook anders. JA21 zegt wel van je moet wat doen voor die inwoners. Dus wij zouden het heel graag willen zien dat wij die gestegen btw op de brandstof teruggeven aan inwoners. En dat kan je relatief doen, ook gekoppeld aan de brandstofprijs. Dus komen er meer inkomsten binnen, dan kan je ook een grotere accijnskorting instellen voor de inwoners. En zo is het een budgetneutrale maatregel.
Oké, u zegt eigenlijk die btw die de overheid extra binnenkrijgt, die moet op een of andere manier terugvloeien naar ons als tankers.
Zeker weten, ja. Want het wordt zometeen onbetaalbaar. Zometeen is de prijs van een liter brandstof, ja, let op, €3 per liter.
Ja.
Dat kan geen normale man of vrouw nog op het gegeven moment nog betalen om op zijn werk te komen.
Ja.
Dus je kan daar, dus meer accijns, betekent ook weer een hogere prijs met een hogere brandstofkost. Nou, die btw stijgt dan ook mee.
Ja.
Ja, dat is een onbedoeld effect van deze uitzonderlijke crisis.
Ja.
Denk niet meer dan logisch om daar ook de economie wel draaiende te houden.
Oké, dat klinkt natuurlijk leuk, maar ik zag ergens al dat Eelco Heijnen, minister van Financiën, heeft gezegd van ja, weet je, die btw die automobilist nu extra betaalt aan de pomp, kan die dus niet uitgeven aan andere producten, waardoor we per saldo krijgen we helemaal niet meer btw binnen in de staatskas.
Ja, dat kan de minister zeggen, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor de inwoners in Nederland. Want de inwoners van Nederland die betalen ook meer aan hun brandstof en kunnen daardoor ook minder uitgeven aan de producten in de economie, waardoor er weer minder belastingopbrengsten zijn. Dus die vergelijking gaat net zo goed op hier. Kortom, zorg dat je voor een gewogen uitgavenpatroon komt, dat die inwoners het wel kunnen overleven.
Okay.
Maar bovendien is ons pleidooi natuurlijk ook, hè, dit is een crisis.
Ja.
Maar die hebben we ook wel over onszelf afgeroepen, doordat wij jarenlang de leveringszekerheid hebben genegeerd en Groningen sluiten en dan ook geen reserves aanleggen. Oliereserves zijn zeer beperkt. Als je daar meer werk van had gemaakt, dan waren de prijzen nu ook lager geweest dan dat ze nu zijn.
Ja, maar het is natuurlijk ook zo. Gaat uw gang, mevrouw van Oosterhout.
Nou ja, ik wil heel duidelijk zeggen, dit is inderdaad een crisis die we over onszelf hebben afgeroepen. Omdat het een fossiele crisis is. Het is geen neutrale energiecrisis. Het is een crisis die we op ons hebben afgeroepen door afhankelijk te blijven van fossiele brandstof. En je ziet ook heel duidelijk dat
Door de standpunten zoals van uw buurman, van de partij van uw buurman bedoelt u?
Nou ja, onder andere inderdaad. En door jarenlang rechtsbeleid. En je ziet heel duidelijk dat in landen waar een linkse regering is, zoals bijvoorbeeld in Spanje, dat de energieprijzen duidelijk lager zijn. Ze hebben nu de laagste energieprijzen van Europa. Mm-hmm. En dat komt heel duidelijk omdat zij de afgelopen 6 jaar wind en zon hebben verdubbeld. Als wij dat ook hadden gedaan, hadden we nu niet in deze situatie gezeten. En het is heel belangrijk dat we natuurlijk maatregelen nemen op de korte termijn om ervoor te zorgen dat mensen gewoon naar hun werk kunnen. Maar dat we ook investeren in de lange termijn en ervoor zorgen dat we niet nog een keer in zo'n energiecrisis belanden. Ja. En dus die verduurzaming echt versnellen.
Is wel interessant natuurlijk, meneer Van den Berg, want uw partijleider Joost Eerdmans heeft natuurlijk in het verleden vaak kritiek gehad op de hoge kosten van de klimaatplannen van toen nog klimaatminister Rob Jetten. Het zou namelijk goedkoper zijn om te blijven bij fossiele brandstoffen, met zoveel woorden.
Ja,
nu zijn de benzineprijzen zo hoog dat je dat misschien moeilijk vol kan houden meer.
Nou, zeker. Hè. Ik bedoel, de prijs van fossiel, dat fluctueert inderdaad. Maar zoals we net al bespraken, is natuurlijk ook voor in Nederland, we hebben de hoogste brandstofaccijns van heel Europa. En dat niet alleen, maar ook de hoogste belastingen op elektriciteit en op die van gas. Dat is een zelfgecreëerd probleem. Dat is niet iets wat de markt in dit geval heeft gecreëerd. Kijk, en wat je ook moet realiseren, het scenario wat mevrouw van Oosterhout voorstelt, namelijk dat je helemaal overgaat op zonne- en windenergie, dat is een volstrekt onbetaalbaar scenario. Daar is de komende jaren honderden, zo niet duizenden miljarden voor nodig. Dan hebben we het nog ineens over de opslagmogelijkheden gehad. Daar zijn wij nog niet. Dus als wij nu zouden stoppen met fossiele brandstof, dan is het enige, uitkomst daarvan is absolute armoede voor onze inwoners.
Nou, in het Verenigd Koninkrijk hebben ze uitgerekend dat één energiecrisis net zoveel kost als die hele transitie naar net zero in 2050. Dus dat is echt onzin dat het ons meer geld zou kosten.
Om hoeveel geld zou dat gaan dan?
Nou, het gaat inderdaad om miljarden, maar het gaat er ook om, investeer je dat of verlies je dat geld eigenlijk nu in één keer in één energiecrisis, of stop je dat geld in een transitie die ons wel degelijk weerbaarder maakt voor de toekomst.
En het gaat niet alleen om klimaat, mevrouw Oosterhout.
Het gaat niet alleen om klimaat, het gaat ook om strategische weerbaarheid, het gaat om autonomie en het gaat om echt weerbaarder zijn en ook onafhankelijkheid van enge regimes.
Ja. Ja. Maar om hoeveel gaat dat dan? Want ik las volgens mij een bedrag van 50 miljard euro wat ze zeiden voor Groot-Brittannië, zoiets?
Het precieze bedrag moet ik u nalaten. Maar het feit is dat die ene energiecrisis dus niet in verhouding staat tot die hele transitie. En als het gaat om 50 miljard, dat is ook het bedrag wat we nu investeren in fossiele subsidies elk jaar. Okay. Dus dat zou dan prima kunnen gaan in die transitie.
Wij praten zo verder. Daniel van den Berg van Ja 21, Sjoukje van Oosterhout van GroenLinks PvdA. Eerst gaan we naar het nieuws van 6:30.
NPO Radio 1.
Met Sydney Dijkers.
Een flinke tegenvaller voor het kabinet. Er is een gat van zo'n 3 miljard euro bij de voorjaarsnota. In die update van de overheidsuitgaven staat dat er meer mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben dan verwacht. En ook is er meer geld nodig voor de opvang van Oekraïners en statushouders die geen huis kunnen krijgen. Een grote brand in het centrum van Nijverdal in Overijssel. Een leegstaande loods in de buurt van woningen staat daar in de brand. Mensen in de buurt zijn met een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te doen. In het westen van Oekraïne zijn 2 zwaar gewonden gevallen bij een Russische aanval op de stad Lviv, vlakbij de grens met Polen. De aanval op het centrum van de stad was op klaarlichte dag en dat gebeurt niet vaak. En de waarnemend burgemeester van Doesburg, Arco Hofland, stapt per direct op, meldt Omroep Gelderland. Hij zegt onvoldoende steun te voelen vanuit de gemeenteraad. Het is meer dan onrustig in Doesburg. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd binnen een dag de eerste uitslag alweer aangepast, waardoor er nu een meerderheid tegen de herindeling is van de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar.
Het verkeer bij de ANWB zit Helene Geest.
Ja, er staan nog een paar files. De vertraging valt over het algemeen wel mee. Op de A4 bijvoorbeeld van Rotterdam naar Amsterdam nog ruim 10 minuten tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. Op de A27 Utrecht-Breda sta je ook nog 10 minuten in de file tussen Noorderloos en Werkendam. Dat geldt ook voor de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden. En op de A58 van Tilburg naar Breda 8 kilometer file tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Sint-Annabos. Er staat daar een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is ook daar 10 minuten.
Dit is de dag.
Zometeen een gesprek over de dwangsommen rondom COA in Hardenberg en over de schuldenindustrie. Eerst gaan we verder praten met GroenLinks PvdA, Tweede Kamerlid Sjoukje van Oosterhout en Ja 21 Kamerlid Daniel van den Berg. Fijn dat jullie nog steeds bij ons zijn. We hebben al gesproken over de maatregelen rondom de energiecrisis die nu gaande is naar aanleiding van de oorlog in Iran. Morgen is dat debat in de Tweede Kamer over energie. Ik kan me zo voorstellen, meneer van den Berg van Ja 21, dat u daar iets gaat zeggen over het gasveld in Groningen, gokje?
Nou, goed gegokt, maar mijn collega Simon Keulemans die gaat morgen dat debat heel goed neerzetten voor ons. Maar ik kan wel wat zeggen over Groningen. Kort geleden is dat naar buiten gebracht door ons dat wij een initiatiefwet gaan lanceren om eigenlijk Groningen als reserve aan te houden voor het geval dat, nou ja, inderdaad, ik zei toen de straat van Hormuz die wordt afgesloten en zo geschieden. Mm-hmm. Maar als nu ook de pijplijn in Noorwegen opgeblazen zou worden, wat echt reëel is, ja, dan komen wij fysiek zonder gas te zitten en ja, dan gaan ook de intense verkeers uitvallen. En wij willen dat voorkomen.
Jullie zijn bezig met de initiatiefwet te maken om in ieder geval die putten niet dichtgestort te hebben met beton, hè? Met zoveel woorden.
Ja, waanzin, ja.
Ja. En gaat dat nog verder? Moet er ook gewoon weer gas uitgehaald worden wat u betreft?
Allereerst willen wij het volstoppen van die putten, dat willen wij stoppen. En wij willen een systeem implementeren. Die wet, die trek ik zelf en die ben ik aan het opmaken. Die stelt van dat je het eigenlijk continu op de waakvlam houdt. Maar in het geval van nood, zoals nu, je echt langdurig zonder toevoer van gas zou zitten, dat je op zo'n moment de kraan openzet. Dus ja, maar dat
dus
staat
wat ons betreft.
Ja, dus wij gaan op zo'n moment zeker boren. Maar okay. Dat is wel in het geval wanneer je het afzet tegen een intense verkeer die gaat uitvallen. Ja. En dat leidt ons volgens mij zeer proportioneel.
Oké, Sjoukje van Oosterhout. Dat moet een gevoelig thema zijn, ook voor u. Want u komt uit het deel van Groningen waar u aan de lijf heeft ondervonden wat de gevolgen zijn van de gasboringen daar.
Klopt.
Wat waren die gevolgen?
Ja, mensen in Groningen zitten nog elke dag met de gevolgen.
Ja, voor u?
Voor mij persoonlijk viel het gelukkig heel erg mee. Ik had een huurwoning. Dan valt het mee als je wat scheuren in je huis hebt. Maar er zijn duizenden Groningers die nog dagelijks de gevolgen van die aardbevingen ondervinden. Die nog dagelijks in onzekerheid zitten. Mm-hmm. Dus dit plan is heel onverstandig en ook compleet onnodig.
Ja, onverstandig ook in het licht van zeg maar strategische autonomie. Ja, in het kader van wat er in de wereld nu gebeurt.
Ja, want wat we niet moeten vergeten is de crisis waar we in zitten is een fossiele crisis, maar het is vooral ook een prijzencrisis. Dus het gaat vooral om de prijs die enorm omhoog is geschoten. En daar doet het helemaal niks aan als je gas uit Groningen gebruikt. Er doet het ook niks aan als je op andere plekken in Nederland of onder de Noordzee gaat boren. Want het gaat de internationale markt op.
Ja.
Gaat de internationale markt op en dat is waar de prijs wordt
dus
bepaald.
Dus het gaat niet om leveringszekerheid, het gaat om prijs, meneer Van den Berg. Dus het is allemaal economisch ingestoken en niet zozeer qua levering.
Nou, dat is, het verhaal wat hier wordt gesteld, kijk, dat is net gewoon pertinent onjuist. Kijk, en ik denk dat mevrouw van Oosterhout, die moet toch met mij eens zijn dat zelfs al zouden we in haar scenario helemaal overgaan op zon en wind, als wij dan nog met een onderbreking van gas hebben, van zon of van wind of wat dan ook, dan is het toch goed om een noodpakket in de kast te hebben waarvan je de sleutel niet hebt weggegooid. Daar moet je toch bij kunnen. He, zeker afgezet tegen de risico's, totale maatschappelijke ontwrichting. In zo'n geval is Groningen gewoon onze backup en dat uitsluiten is ongelooflijk onverstandig.
Ja, nee, noodpakket backup is natuurlijk strategisch gekozen, mevrouw Oosterhout. Want dat ja, zouden
de,
allemaal
de backup
hebben,
moet zijn dat er ook een hele hoop plannen zijn die inzetten op energieefficiëntie. De NVDE heeft bijvoorbeeld een plan gepresenteerd en dat zorgt ervoor dat we een derde van ons gasverbruik omlaag kunnen brengen. Dat zit bijvoorbeeld in het spoedplan voor de verduurzaming van wonen. Dat zit in de versnelde uitrol van een hele hoop plannen die we al lang op de plank hebben liggen. We weten al lang wat we moeten doen. Dus laten we vooral daarop inzetten en niet zorgen voor verdere onrust onder Groningers en plannen presenteren die ook niet zullen uithalen.
Goed. Ik dank u beiden zeer voor dit moment. Morgen heeft u nog veel meer tijd in dat debat om uw standpunten toe te lichten. GroenLinks PvdA-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout en JA21 Tweede Kamerlid Daniel van den Berg. Dank.
Dank.
Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
Ja, de schuldenindustrie. Daar begonnen we deze uitzending mee. Vereniging Humanitas pleit ervoor dat die schuldenindustrie gestopt moet worden. Bood vandaag in de Tweede Kamer bood de vrijwilligersorganisatie een petitie aan. Ruim 100.000 keer werd die ondertekend. U pleit, Jesse Schutekau, welkom, directeur van Humanitas. U pleit voor een verandering van ons schuldensysteem, want het is onrechtvaardig geworden. Ik was het gesprek al begonnen met Michel van Leeuwen aan het begin van deze uitzending. Die zei van ja, de schuldenindustrie, dan moet die meneer Schutekau van Humanitas maar eerst eens even uitleggen wat de schuldenindustrie nou is. Nou, kom maar door, zou ik zeggen.
Er wordt ontzettend veel geld verdiend aan mensen die hun rekening niet kunnen betalen. Er zitten allerlei perverse elementen in.
Zoals?
We merken dat zelfs de overheid, het Centraal Justitieel Incassobureau, boete doorvoert.
Is dat pervers?
Dat is zeker pervers, okay. Want daarmee wordt de Rijksoverheidsbegroting uiteindelijk
gespekt.
Gespekt. Ja. Ik zocht even naar dat woord inderdaad. Dus dat is een van de perverse prikkels. Ja. We zien ook een systeem waarin bewindvoerders hun dossiers mogen overkopen en verkopen.
Oké.
Op zich is dat legitiem en logisch. Stel dat je een keer overwerkt bent, je bent ziek of je komt te overlijden. Goed dat dat bestaat. Daar wordt ongeveer €800 voor in rekening gebracht. Bij wie komt die rekening te liggen? Bij de persoon die zijn rekening toch al niet kon betalen.
Nee.
Dat is zo'n tweede perverse prikkel. Zo zitten er heel veel perverse prikkels in. En we zien dat verschillende partijen die zich daarmee bezighouden, denk ook aan incassobureaus.
Ja.
Vlaanderen Rijn doet ook voor een deel incasso.
Ja.
Ik heb me niet verdiept in hoe zij het doen, maar afgelopen najaar is onderzoek gedaan onder de 30 grootste incassobureaus. En dan zie je dat slechts twee van die 30 incassobureaus zich aan de gestelde wet en regelgeving houden. En die overige 28 doen dat niet.
Dus maar wat overtreden ze dan? Wat overtreden ze dan, die andere 28?
Zondagavond laat om 11 uur bellen. Terwijl er heel strikte regels zijn op welke tijden je wel of niet mag bellen. Maar ook welke toon daar wel of niet bij hoort.
Mm-hmm.
Soms staat het zelfs voorgeschreven met welke woorden wel en niet gebruikt mogen worden.
Oh ja.
Ja, en die regels worden stelselmatig overtreden.
Ja.
En we zien een industrie, ik noemde het al, een schuldenlast van. Er zijn verschillende schattingen. De ene zegt 6 miljoen. miljard. Anderen zegt 8 miljard totale schuldenlast van mensen in Nederland. Tegenover een industrie waar inmiddels tussen de 14 en 16 miljard euro in omgaat.
Okay.
Dus stel wij zouden al die schulden afbetalen. Dan hou je bijna 10 miljard over die we nu stoppen in een industrie die niet ertoe leidt dat mensen hun rekeningen gaan betalen.
Okay, die blijft even hangen. Michel van Leeuwen van de Vlanderijn. U werd al genoemd. Een van de grote incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie. Even voor de helderheid. Incasso is, dat is opbellen, hè, dat je een rekening nog niet hebt betaald. Deurwaarders die gaan echt langs de deur. Hè. Dat is even
het, nou, incasso is heel breed. Dat gaat vanaf het middelijk. Hè, het bellen of, ja, of sommeren tot betalen. Tot uiteindelijk ook wel, ja, het gerechtelijke deel. En wat wij als gerechtsdeurwaarder doen, dat is inderdaad beide. Dus het middelijk. Ja. Deel en uiteindelijk ook het gerechtelijke deel.
Ja, maar nu zegt meneer Soetekau, er wordt meer verdiend in de industrie dan dat er aan schulden is. Dat is
een, nou ja, goed, ik herken het beeld. Die 14, 16 miljard die net genoemd wordt, die herken ik wel. Maar die wordt meer gebruikt als zijn de totale kosten van schulden en armoede in het, ja, algemeen. Niet, ja, wat incassobureaus of deurwaarders verdienen.
Okay. Okay, dat klopt dus niet.
Nee, dat getal klopt. Nou, dat weet ik wel zeker niet. En die 6,5 miljard of die 6, 8 miljard die genoemd wordt, dat is eigenlijk een realistische schatting van de totale kosten die, ja, gepaard gaan met schulden, armoede, zorg. Hè, want extra zorg, dat stond ook in uw stuk vandaag in de Volkskrant, dat er natuurlijk extra zorg nodig is voor mensen met schulden. Ja, dat zit allemaal verdisconteerd in dat soort bedragen.
Ja. Wilt u daar nog op reageren, meneer Soetekau?
Het gaat over de totale schuldenindustrie. En die bestaat niet alleen uit incassobureaus en deurwaarders, maar ook uit bewindvoerders. En de justitiële keten die daar onderdeel van uitmaakt. En als je, ja, die kosten bij elkaar optelt, dan heb je het over een industrie.
Ja, ja.
Van die 14 tot 16 miljard euro.
Maar even los van het getal, want er zit een perverse prikkel in, zegt meneer Soetekau, meneer Van Leeuwen. Daar was u benieuwd naar, wat Humanitas nou precies bedoelde met de schuldenindustrie. Nou, dat is wat hij net uitgelegd heeft aan u. Voelt u zich aangesproken?
De prikkel, nou, of het pervers is, ja of nee. Waar het natuurlijk om gaat, is dat, daar hadden wij het net al even over, dat natuurlijk de kosten die ontstaan doordat iemand niet betaalt, in principe worden neergelegd bij degene die die schuld veroorzaakt. En dat die schuld veroorzaakt, er kunnen allerlei oorzaken voor zijn waardoor iemand een rekening niet betaalt. Dat kan onwil zijn, maar in veel gevallen is het op dat moment ook onmacht. Kan het op dat moment niet betaald worden.
Ja, en dan zegt meneer Soetekau, van, ja, er wordt een boete op boete gestapeld.
Ja, nou, boete herken ik niet als zijnde een regulier traject. Hè. Er komt een verhoging overheen. Dat zijn in principe de wettelijke incassokosten. En dan heb ik het over die private schuldeiser. Hè, waar ook over werd genoemd, CIB heeft een andere methodiek. Maar waar het gaat om een private schuldeiser, nou, even een voorbeeld, een rekening van 200 euro, hè, dat er niet betaald wordt, er komen 40 euro incassokosten bij. Dat zijn de incassokosten die er bovenop komen en die in principe moeten worden betaald door degene die die rekening, ja, onbetaald laat. En dat is dan ook wat wij incasseren. Dus wij, ja, incasseren dan op dat geval die 240 euro. Nou, in heel veel van die situaties, want ik zei het net al, het gaat over onmacht, treffen wij betalingsregelingen. Ja. En wordt zo'n rekening van 240 euro in een paar termijnen betaald.
Ja,
maar dan zit dus inderdaad, die rekening ligt in principe bij degene die niet kan betalen.
Ja, klinkt ook niet heel onlogisch, toch? Als je te laat bent met je rekening betalen, dat als er een incassobureau op moet, dat jij die kosten betaalt van 40
Zeker.
Euro.
En als jij een dienst hebt afgenomen of een product hebt gekocht, ja, dan moet je die kosten ook betalen.
Ja, maar toch zeggen jullie, het systeem moet een pauzeknop. Er moet een pauzeknop ingeduwd worden.
Moet je je voorstellen, je krijgt iedere dag post. En het zit je al tot hier. De stress slaat toe. En je hoort weer iets door de brievenbus heen vallen. Ja, dan weet je uit paniek niet meer wat je moet doen. En dan hebben wij het idee, verschaf deze mensen nou even wat adempauze. Zodat ze weer bij hun zinnen kunnen komen. En er ook weer helder denken ontstaat. Maar wat je ziet in die hele industrie, op het moment, ik ben heel even kwijt wat ik wilde zeggen.
Nou, u zei altijd over die stress die veroorzaakt wordt. Dus je krijgt een brief. We kwamen bij het verhaal van meneer Verleeuw van en zei, ja, die 40 euro in kassakosten, ja, die moet, ja, kan je niet laten betalen door iemand anders. Die moet bij degene terechtkomen die schuld heeft.
Ik ben er weer. Fijn dat je me op weg helpt. Dat is ook absoluut zo, hè? Maar wij hebben met elkaar een systeem opgebouwd waarin uiteindelijk de persoon die een schuld heeft verliest, omdat hij uiteindelijk voor een schuld komt te staan die hij nooit meer kan afbetalen met alle stress van dien. En op het moment dat de stress toeslaat, neemt ook de zorgconsumptie toe. En je merkt dat die maatschappelijke kosten daardoor veel hoger worden. Dus de schuldenaar verliest. de samenleving verliest, omdat die zorgkosten veel hoger worden. Uh-huh. Maar ook, als we het nou hebben over private schuldeisers, denk aan het midden- en kleinbedrijf.
Ja, gewoon een loodgieter of
een simpele loodgieter of een. Wat voor rekening dan ook. Ja. Die verliezen ook, omdat hun rekeningen niet betaald worden. Uit verschillend onderzoek blijkt ook dat hoe harder en hoe agressiever. En we zijn geneigd om te denken dat hard en agressief innen de beste manier is om mensen onder druk te zetten om uiteindelijk te kunnen betalen.
Vindt u meneer Van Leeuwen hard en agressief overkomen?
Nee, helemaal niet. De alleraardigste uitziende man. Maar we zijn heel erg geneigd en onze samenleving verlangt dat ook. Het zit ook in het woord schuld. Dat moet echt hard afgedwongen.
Boete, straf, dat soort connotaties.
Dat soort woorden, dat soort connotaties komt daar direct bij op. Terwijl uit onderzoek blijkt dat op het moment dat je van een veel menswaardigere aanpak uitgaat, naast iemand gaat zitten, de tijd en ruimte neemt, en ik weet dat ons economisch systeem daar niet op is ingericht, maar als je die tijd en aandacht neemt en mensen daadwerkelijk bijstaat om ze te helpen om die rekening weer te kunnen betalen. Want dat gaf u ook al aan. De meeste mensen willen wel betalen, maar kunnen niet betalen.
Okay.
Als je dan vanuit een ander perspectief naast iemand gaat zitten, dan levert dat uiteindelijk en de schuldenaar veel meer winst op, maar ook die midden- en kleinbedrijfondernemer veel meer winst op. Omdat vanuit zo'n perspectief er veel meer schuld wordt afgehaald.
Helder. U moet veel meer de hulpverlener zijn in plaats van de inner.
Nou, ik zit tijdens het betoog van meneer Soetekau eigenlijk alleen maar ja te knikken. Want ik herken heel veel wat gezegd wordt. Want dat is eigenlijk ook gewoon het beeld waar wij eigenlijk, of de situatie waar we al jaren aan werken. En waarin wij dus eigenlijk die rol, ik zie onszelf als de deurwaarder ook steeds meer als een soort intermediair bij die schuldenproblematiek. Waarbij we de mensen de juiste richting op proberen te helpen. En dat zal die ene keer zijn, die betalingsregeling naar draagkracht. En de andere keer zal het zijn de doorverwijzing naar de schuldhulpverlening. Sterker nog, we trekken het breder. Ik heb in Amsterdam een paar hele mooie voorbeelden waarin we met de buurteams van Amsterdam samenwerken en waarin we mensen die echt voor ontruiming staan of die dreigen afgesloten te worden uiteindelijk uit de schulden krijgen en ook die mentale hulp kunnen bieden die nodig is. Maar het zorgt ervoor dat je in die keten gaat samenwerken en dat je je bewust bent van ieders positie, ook van die bewindvoerder, ook van die schuldhulpverlener, om die schuldenaar, die klant te helpen. En dat is iets waar we echt jaren al aan het werk zijn. Dat is ook een beetje
sociaal incasseren is dat, noemen ze dat, geloof ik.
Nou, dat is eerlijk gezegd ook even van die petitie. Hè, want ik begrijp dat de petitie wordt ingediend. Maar het beeld wat ontstaat, ik heb zoiets van, dit is eigenlijk een beetje de paard achter de wagen spannen. We zijn hier al jaren mee bezig. Ook vanuit de overheid, ook vanuit de politiek. We zitten constant in overleg met veiligheid en justitie, met sociale zaken. Onder andere over een collectief afbetalingsplan, waarin we alle schulden gaan onderbrengen en een gezamenlijke regeling treffen voor al die schulden. Ja, dan heb ik zoiets, laten we elkaar daar uiteindelijk ook samen met Humanitas in vinden om in ieder geval zo snel mogelijk daarmee aan de slag te gaan. En dan wel te kijken bijvoorbeeld naar die rol die de overheid als schuldeiser heeft.
En hoe vriendelijk ik u er ook uit vind zien en hoezeer ik u ook geloof als u dat aangeeft, merken we dat het niet voldoende is. En daarom hebben zich 100.000 mensen in Nederland zich achter onze boodschap geschaard. Stop die schuldenindustrie. Het gaat niet snel genoeg. We wachten nu op EU-wetgeving, bijvoorbeeld als het gaat om de Klarna's van deze wereld. Buy now and pay later.
Ja, dat is weer een andere discussie. Ja,
maar dat is ook onderdeel van diezelfde schuldenindustrie. Hoe makkelijk wordt het jonge mensen gemaakt om tegenwoordig een schuld aan te gaan? Zeker. Dingen te kopen die ze niet kunnen betalen. Ook dat is onderdeel van diezelfde perverse industrie waar we het over hebben.
Maar dat heeft weer met de wet en regelgeving te maken. Absoluut. U heeft in ieder geval een steen in de vijver gegooid met die petitie. U vond er wat van, meneer Van Leeuwen van Vlaanderijn. Dat gesprek gaat zeker weten nog door. Mag ik u beiden heel hartelijk danken. Zeker. Jesse Soetekau en Michel van Leeuwen.
Dit is de dag met Hans van der Steeg.
Goed, vanaf vandaag moet het COA 55.000 euro betalen voor elke dag dat het plaatselijke AZC, het asielzoekerscentrum, tegen de afspraak in open blijft. Ik praat erover met de burgemeester van Hardenberg, Maarten Offinga. Meneer Offinga, goedenavond.
Een zeer goede avond.
Een zeer goede avond, want u heeft geld binnengekregen vandaag natuurlijk, 55.000 euro.
Ja, dat zou misschien wel leuk klinken, maar wij als gemeente gaat het niet om het geld. We hebben met het COA goede afspraken gemaakt naar aanleiding van een raadsbesluit vorig jaar 8 april... dat het COA zou sluiten op 8 maart dit jaar.
Ja.
En daar heeft COA zich niet aan gehouden. Wij voelden ons genoodzaakt. Het is dan een illegale situatie. Mm-hmm. Om dan een last onder dwangsom, zoals dat heet, op te leggen aan het COA. En dat betekent dat geld.
Ja.
Maar het gaat ons erom dat we ons aan de, naar de samenleving, naar de politiek, hebben we afspraken gemaakt en die willen we nakomen.
Ja, nee, omdat u zegt een zeer goede avond, denk ik van nou, voelt de burgemeester zich zo goed dat hij er zeer goede avond van maakt.
Ja, ik vind het altijd leuk om in die zin een stukje vrolijkheid gewoon iedereen uit te spreken. Dus eventjes, dat gunt u, gun ik u ook.
Nou, die steek in mijn zak, dank. U zegt van ja, we voelden ons genoodzaakt om tot die dwangsom over te gaan van 55.000 euro per dag. Hoezo? U had het ook gewoon niet kunnen doen, hè?
10 jaar geleden heeft de gemeente Hardenberg een besluit genomen om een AZC hier te realiseren van ongeveer 750 plekken. Yep. 10 jaar geleden, dat was opgebouwd in periodes van 2 keer 5 jaar. En in de laatste 5 jaar is toen gezegd dat we op een gegeven moment daarna een punt erachter zouden zetten.
Mm-hmm.
En wat ik ook al aangaf, dat was dan 8 maart. En we willen in die zin de belofte naar de samenleving, de buurtbewoners, de omgeving Hardenberg nakomen. En daarom vinden we ook dat COA zich ook aan die contractuele afspraken moet houden. Ja. Dat wist men ook. En feitelijk is het eigenlijk niet meer dan een illegale situatie op dit moment.
Nee, zeker. Maar het is niet zo dat die mensen nu verdwijnen. Kortom, u kunt nog steeds niet aan uw inwoners vertellen, nou, dat de deadline is verstreken, ze gaan nu weg.
Nee, dat klopt. Het COA heeft ons enkele dagen voor die 8e maart geïnformeerd dat ze het niet voor elkaar kregen om mensen een andere plek te gunnen in Nederland. Want uiteindelijk ook wij realiseren ons terdege dat deze mensen een veilige plek ergens moeten gaan krijgen.
Mm-hmm.
Men heeft dat signaal afgegeven. En dat maakte ons voor ons genoodzaakt om inderdaad deze route te moeten inslaan.
Ja.
En dat genoodzaakt is ook gewoon simpelweg. We hebben een belofte gedaan naar onze inwoners. En wij willen in die zin ook een betrouwbare overheid zijn. En die invulling geven we op dit moment in de vorm van een last onder dwangsom.
Ja, maar die betrouwbare overheid, die mensen willen geen asielzoekerscentrum meer. Daar hebben ze ook dat, als je de verkiezingsuitslag bekijkt, dat Doen 22, een nieuwe partij die daar nou, op die trom fors geslagen heeft, grote winnaar bij u geworden, een derde van de stemmen. Kortom, die mensen willen niet zozeer dat u geld int bij het COA, maar ze willen dat dat AZC verdwijnt. Maar die belofte kunt u niet nakomen dus.
Dat besluit is veel eerder genomen, kom ik een beetje in de herhaling van zetten, op 8 april vorig jaar. En wij hebben daar breedvoerig met de samenleving over gesproken.
Mm-hmm.
En de afspraak was simpelweg 8 maart is 8 maart. Afspraak is afspraak. En daarin heeft het COA helaas geen invulling kunnen geven. Dat is voor ons de reden geweest om dan in actie te komen.
Helder. Maar waar ik nog naar zoek is, kijk, u bent een burgemeester, u bent een CDA-man. Hè? U kent als geen ander het verhaal verantwoordelijkheid nemen. Er zit een minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink van het CDA. Daar heeft u volgens mij ook al contact mee gehad. Misschien vraagt u ook wel het onmogelijke aan de minister van regel opvangplekken. Die opvangplekken zijn er simpelweg niet. Het is wel zelfs zo actueel dat er vanmiddag tijdens het vragenuurtje ook naar gevraagd werd. Van den Brink kreeg de vraag over die dwangsommen aan het COA en hij reageert als volgt.
Hardenberg heeft daar natuurlijk bezwaar tegen gemaakt. Heeft gezegd, wij willen dit niet. Wij willen gestand doen aan de afspraak van 10 jaar. En ik had daar ook een groot voorstander van geweest. Alleen, er is gewoon geen plek. Er is geen plek in Nederland om die mensen naartoe te brengen. En dat komt omdat we gewoon te weinig opvangplekken hebben aangeleverd gekregen in de afgelopen tijd. En vanuit die positie probeer ik dat te herstellen. En daarom vraag ik ook op dit moment aan gemeenten om nieuwe noodopvanglocaties beschikbaar te stellen. Omdat we dit probleem alleen met elkaar kunnen oplossen.
Ja, en het COA, dat was minister Bart van den Brink, het COA heeft ook al gereageerd op deze dwangsommen, want u bent niet de enige gemeente die dit doet. Dit helpt niet, zegt het COA. Kortom, moet u dit wel doen dan?
Nou kijk, wij zijn niet de enige gemeente die voor dit vraagstuk komen. Ik heb contact gehad met de burgemeester in Epe. Ik heb contact gehad met de burgemeester in Harderwijk. Ook in Dronten. En dan zien we dat het dus een veel groter maatschappelijk vraagstuk is dan met betrekking tot de asielopvang er een probleem is met betrekking tot het goed organiseren in Nederland. Ja. Dat is niet het probleem van Harderberg. Wij hebben naar onze samenleving afspraak gemaakt. 8 maart is 8 maart. Daar hebben we het COA op gewezen. Ook de minister heb ik daarop gewezen. Ja, wij hebben begrip dat er een grote opgave is voor het ministerie en het COA. Maar ik moet voor 64.000 inwoners in Hardenberg een stuk verantwoording afleggen. Ja. Afspraak is afspraak en dat wil ik invullen. En dat doe ik dan op deze manier.
Ja, en u kunt niet zeggen van, nou beste inwoners, het loopt allemaal een beetje anders. Het COA heeft ook een probleem. Wij helpen, wij zijn een verantwoordelijke gemeente. Ik ben een verantwoordelijke burgemeester. En ik help het COA ook hier een beetje mee en de minister.
Nou, ik ben blij dat u die vraag stelt. Ik ben een verantwoordelijke burgemeester naar mijn inwoners. En die verantwoordelijkheid is dat een afspraak gemaakt heeft... en een heel lang en zorgvuldig proces geweest... Ja. met de samenleving, met de politiek... dat we op een gegeven moment heel duidelijk gezegd hebben... 8 maart stopt het AZC in Hardenberg... en wij gaan er gewoon vanuit dat het COA die ontmanteling ter harte neemt. En dit is de uitdaging ook voor die hele asielketen. Het heeft te maken met de instroom.
Maar wat denkt u dat er nu gebeurt, meneer Ovinga? Sorry dat ik u onderbreek, maar wat denkt u dat er nu gebeurt... nu u elke dag 55.000 euro krijgt?
Nou, ik zie dat er langzame stappen gemaakt worden door het COA. Wij hadden 750 mensen begin januari nog in het AZC.
Ja, zijn er nu op nog 426, hè?
Ja, 425. Dus ik zie een gestaagde ontwikkeling. Wat ik nodig heb, is een helder plan van aanpak... zodat we ook naar onze samenleving kunnen gaan uitleggen... wanneer het AZC letterlijk en figuurlijk ontmanteld is.
Maar dat plan is er, vanuit het COA. Dat plan is er. Het COA heeft gezegd... ja. Ik kan ze niet in rook laten opgaan, die mensen, gelukkig maar. Ik heb geen opvangplekken, anders hadden ze ze wel verplaatst.
Ja, dit is dus de uitdaging. En ik zit niet op de stoel van het COA en ook niet bij het ministerie. En ik doe dus een klemmend beroep op de minister... om maximale inspanning te plegen. De heer Van der Brink liet dat ook net duidelijk blijken in zijn toelichting... dat hij zich daar maximaal voor inspant. En ook, denk ik, vanuit de nationale regietafel... zullen in die zin daar de nodige bewegingen moeten plaatsvinden... om dit op te lossen. En dat geldt voor meerdere gemeenten. Ja. En dit is ook een maatschappelijk groot vraagstuk wat er op dit moment is.
Zeker. Bent u eigenlijk... van plan die spreidingswet te gaan volgen? Kortom, als u gedwongen wordt meer asielzoekers op te gaan nemen... gaat u dat dan ook doen?
Kijk, een wet is een wet. Laten we ook bij dat feit blijven. En uiteindelijk is het aan de politiek. Ik ben de burgemeester, die moet op processen letten... dat het allemaal in alle zorgvuldigheid doorlopen wordt. Het zou van de zotte zijn in Nederland... als we niet meer ons aan de wet houden. Als ik 160 ga rijden op een autobaan... iets te hard misschien, maar 120 mag in de avonduren... en ik krijg een boete, ja, dat kan ik wel heel erg moeilijk doen... maar dan weet ik in ieder geval dat ik die boete verdiend heb.
Ja.
Dus kortom, we hebben in Nederland niet voor niks wetten... om met elkaar zaken goed te organiseren en te regelen.
Dus nu kan het zo lopen dat u nu dwangsommen oplegt... omdat de COA zijn afspraken niet nakomt... en dat u straks in de toekomst, als die spreidingswet uitgevoerd moet worden... dat u weer meer asielzoekers moet gaan opvangen. Dat kan een situatie zijn dus.
Ja, ik vind het altijd moeilijk if, when, then, else discussies te voeren. Ik weet dat er een opgave gaat komen. We zitten midden aan het begin van een nieuwe politieke periode. De coalitie moet hier nog geformeerd gaan worden. En daar komt geheid dit onderwerp op tafel. En ik ben ook nieuwsgierig hoe dat verder een plek gaat krijgen.
Ja, goed. Wat gaat u eigenlijk doen met die 55.000 euro per dag?
Geen flauw idee. En dat zei ik in het begin ook al. Dat geld is niet van het belang. Ik vind het veel belangrijker dat wij onze afspraken en onze samenleving nakomen.
Goed. Helder. Mag ik u danken voor dit gesprek. Maarten Ovinga, burgemeester van de gemeente Hardenberg. Die dus die dwangsom opgelegd heeft aan het COA. 55.000 euro per dag. Voor de dag dat daar langer asielzoekers zijn. Dit was Dit is de Dag voor vandaag. Dank voor het luisteren. Zometeen op deze zender De Rode Draad. Gepresenteerd door Stefan Komduur. En om 9 uur zijn we er weer. Robert Meder en ik zelf met Langs de Lijn en Omstreken. Fijne avond.
Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
EO. Geloof, hoop en liefde.
NPO Radio 1.
Dr. Keldrenko.
Europa heeft allemaal enorme morele oordelen. Maar aangezien onze welvaart aan het verdampen is... waar hebben we het nog over?
Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
Het is duidelijk dat Amerika en Israël Europa niet meegenomen hebben... in de overweging, gaan we dit doen of niet?
Ze zijn nog te laks om een belletje te plegen. Dat kon er nog niet eens af.
Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws... met professoren en promovendi.
Als jij iemand van de NVU op je kandidatenlijst zet... dan is dat dus kennelijk oké. Maar je moet je natuurlijk wel afvragen... wie zitten er dan straks in die gemeenteraad?
Avro Tros.
De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
Op NPO Radio 1.
Wie luistert, weet meer.
Ster. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super 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 sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
Ontdek alles voor Pasen bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
Hey Raymond!
Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
Ik benoem tot mijn erfgenamen Sophie, Teun, Kimi, Amal, Youssef, Mahir, Sanam, Gana...
Maak een blijvend verschil in de toekomst van een kind. UNICEF is er voor ieder kind, voor nu en morgen. Door UNICEF op te nemen in uw testament... laat u uw nalatenschap spreken voor de lange termijn. Ga naar unicef.nl/nalaten en vraag de gratis brochure aan.
Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
Zou ik dit pakketje binnenzetten? Ik kom binnen uw ramen lappen. Ik ben van de politie. Kan ik even binnenkomen?
Criminelen doen zich ook voor als agent. Met babbeltrucs komen ze bij u aan de deur. Deze oplichters zijn maar op één ding uit: uw geld en waardevolle spullen.
Binnenkomen? Dat ga ik eerst even checken.
Is het een nepagent of is het oké? Check het via 112. Laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen.
NPO Radio 1, 7 uur.